Wij willen ons vanavond
over openbaring.
Verwacht dat je het allemaal een beetje bijhoudt op je schema. Allemaal maar eens laten zien. Dus dan weet je ook allemaal waar we nu gekomen zijn. Namelijk bij het vijfde zegel. Je herinnert je, neem ik even aan, maar anders is het bij herinnering, hoe in die eerste vier zegels, de fundamenten gelegd worden voor een gebouw, voor een proces wat voleindigd gaat worden. Een heel positief proces als we kijken naar het eerste zegel en de betekenis daarvan. Want dat heb je gezien, neem ik aan, op je schema. Een negatief proces wat dat positieve wil tegenhouden en wat je ziet in 2, 3 en 4. En ik verwacht dat je ook begrepen hebt dat die zegels pas opengaan als het realiteit is voor je eigen leven, heel persoonlijk. Realiteit is dat je Jezus volgt in je dagelijkse wandel, eerste zegel. Realiteit dat je daarbij onderkent al het weerspannige, tweede zegel. En stel dat er iemand dat totaal niet zou onderkennen, dan kun je alsnog kiezen om dat tweede zegel te openen. En stel dat je daar nog maar 50% van onderkent, dan moet je maar zeggen, nou, verder open dat zegel. Ja? Dat is even dat voorgaande. En dan zitten we hier, als we gewoon het eerste blad even bekijken, zitten we, dat zie je niet in dat schema, maar dan zitten we op een scharnierpunt, zou ik willen zeggen. Die vier zegels, oftewel die twee processen, die gaan zich toespitsen bij het zesde zegel. Om tot een voleinding te komen in de eindtijd, en dat is het zevende zegel. Even gewoon hoe het in elkaar zit. Daartussenin krijg je dan ineens dat vijfde zegel. Het lijkt een intermezzo, maar het is een scharnierpunt. En de betekenis daarvan, voor je eigen leven, hoop ik dat we er vanavond met elkaar, studerend, biddend en denkend, uithalen. Zodat we ons voordeel mee doen. Dan wil ik het lezen met jullie. En dat is Openbaring 6, had u al begrepen, vers 9. Openbaring 6, vers 9. En toen hij het vijfde zegel opende, zag ik onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren om het woord van God en om het getuigenis dat ze hadden. En ze riepen met luider stem en zeiden, tot hoe lang, o heilige en waarachtige heerser, oordeelt en wreekt gij ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen. En aan elk hunner werd een wit gewaad gegeven. En hun werd gezegd dat zij nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het getal vol zou zijn van hun mededienstknechten en hun broeders, die gedood zouden worden, evenals zij. Dat is het. Want dat is het. Vijfde zegel. Ik wil er wat dingen over doorgeven. En misschien aan het eind nog toespitsen als ik denk, of als jullie denken, er zijn wat nuances uit de tekst blijven liggen. Dat kan wel eens gebeuren. Maar waar ik aan bezig ben, en dat is dus mijn intentie, dat is om in eerste instantie een raamwerk neer te zetten waarbinnen je dus je kunt bewegen en denken en wat je kunt plaatsen. Dat wil ik vanavond doen met betrekking tot het vijfde zegel. En daar heb ik een aantal punten over. Om het gewoon weer een beetje makkelijk te houden. Allereerst, inleidend. Heb ik net al gezegd, we plaatsen dit vijfde zegel in de processen die al belicht zijn. En in datgene wat nog gaat komen. Daar is een scharnierpunt in. Wie de ruiter op het witte paard volgt, en dat ben jij als het goed is, die wordt achtervolgd. Juist. Ik denk, dat is de uiterste consequentie van mijn, van uw, van ons discipelschap. Want voor die achtervolging die hoog op kan lopen, zeker in het zesde zegel, zorgen die ruiters op rode, op falen en op zwarte paarden. En zij zorgen dus voor een verdrukking die overgaat in de eindtijd in de grote verdrukking. Die is niet weg te bidden, die is niet weg te denken, die is niet te verdringen, die is er gewoon. En die ervaar ik persoonlijk, en ik denk u ook, soms heel erg aan de lijve. Dit proces wat ik aangeef, is al 2000 jaar aan de gang. En daarom spreekt Jezus er ook van, bij zijn rondwandeling op aarde. Hij zegt, oké, jullie zijn discipelen, wat gebeurt er? En iedereen denkt weer dat de verlanglijst nu op tafel komt. Nee, dan zullen zij u overleveren aan verdrukking. Zij zullen je doden. En gij zult door alle volkeren gehaat worden om mijns naams wil. Evangelie van Jezus, Matthäus 24, vers 9. Een realiteit dus. En je begrijpt al dat die realiteit hier spreekt in het vijfde zegel waar de zielen van de heiligen onder het altaar, die gedood zijn. Hoe lang nog, Heer? Nou, dan ben ik bij punt 2 gekomen. Namelijk, welke mensen zijn hier aan het woord? En dat begrijp je al, die zielen van hen die geslacht waren om het woord van God en het getuigenis dat zij hadden. Want wie zijn dat? Waar behoren zij toe? Het is goed om dat even te plaatsen. Nou, het gaat hier om een groep mensen die als het ware representatief is voor de hele gemeente die in Christus is ontslapen. Mensen, en ik karakteriseer even, want dat zegt ook iets voor nu, bereid om te lijden met een lange ei. Zo bereid om te lijden. Zo bereid om het kruis op zich te nemen. Bereid om de consequenties voor het volgen van een Heer ten volle te aanvaarden. En we zien die mensen. We zien die gemeente die in Christus is ontslapen en die nu in de geestelijke wereld aanwezig is en niet ligt te, ja, niets doet, om het zo maar uit te drukken. We zien, ze zijn gestorven. De een door geweld, de ander door een andere oorzaak. En ze hebben zich ook dit evangelie toegeëigend. Zeker in de beginnen. En ze hebben niet de volledige overwinning op duivel en dood bereikt. Nee toch? Nee wat? Daarom, precies. Anders was het hele plan van God al verder geweest. Dus ze zaten in die bedeling waarin ze nog niet de volledige overwinning op duivel en dood bereikt hebben. Snap je al een beetje van die vraag, hoe lang nog? Maar, en dat is een hele goede zaak, ook in deze tijd, ze zijn in geloof gestorven. Ze hebben het geloof behouden. Ook al zagen ze dat ze het lichaam af moesten leggen. Ze hebben hun geloof behouden. En ik ben ervan overtuigd, en ik denk dat het hier ook wel spreekt in Openbaring, daarmee hebben ze ook hun positie behouden. Want wat zal ik behouden als mijn geloof schipbreuk leidt? Ja? Heel reëel, ook voor nu. Voor mijn eigen leven. Voor uw eigen leven. En dan vind ik het zo mooi, want dan denk ik, Jezus die is daar in de geestelijke wereld bezig met de gemeente, zeg maar, hier op aarde. Daar bedoelen we dan even mee, zoals wij die nog zichtbaar hier aanwezig zijn. In twee werelden tegelijk weliswaar, dus geen verwarring over de duidelijkheid. En daarnaast die gemeente in de hemel. En Jezus coördineert dat, die is daarmee bezig. En dan zie je die zielen van de heiligen onder het altaar, die blijven betrokken bij al het heerlijke wat God bezig is door Jezus Christus te doen. Dus wat Jezus Christus uitvoert. Ze zijn daar in die positie alleen met Christus verbonden, geestelijk in het koninkrijk van God volledig opgenomen. En in die positie, en dat merk je ook, en anders weet je het nu, in die positie heb je geen confrontaties meer met het rijk der duisternis. Er is daar, onder het altaar, geen strijd meer. Er is daar onder het altaar geen lijden meer. Er is daar onder het altaar geen verdrukking meer. Dat is allemaal van hen afgevallen. Toen zij het lichaam aflegden. Dat is mooi. En dat staat ook in Openbaring 14, vers 13. Sla het maar even op als je wil. Openbaring 14, vers 13. Dat gaat over de doden die in de Here sterven. Dus dat gaat over dezelfde mens. En wat wordt er dan van deze mensen gezegd? Van deze zielen, zo je wil. Dat zijn maar woorden, hè? Het zijn maar termen. Dat zij rusten van hun moeiten. Wat zijn nou die moeiten? Die jij dus nog hebt. Gelijk maar praktisch maken. Dat is die strijd. Dat is dat lijden. Wat je pijn kan doen, waarin je verdriet kan hebben zelfs. Dat is die verdrukking. Kan het nou nooit anders? Nee, het kan nooit anders, maar dit kan wel anders, mijn reactie. Ja? En dan ben je bezig om leven te ontwikkelen. Goed, zij rusten van hun moeite. Dat is er niet meer. En wat staat er dan? En hun werken volgen hen na. Hadden ze nog iets daar onder dat altaar? Ja, het wordt soms als zo'n dode boel voorgesteld, hè? Ook in verklaringen. Zo van die liggen daar dan te wachten. Nou ja, als het zo moet, dan vind ik dat nou niet zo aanlokkelijk. Maar hun werken volgen hen na. Oftewel, zoals 2 Korinthe 5 vers 9 zegt, een ieder draagt weg wat hij ten tijde van zijn leven in zijn lichaam verricht heeft. Dus als ik ten tijde van mijn leven altijd vol geloof, vol geduld, dat heb ik ontwikkeld en vastgehouden. En ik zeg, dat zal niemand me afroven. Nou, dan heb ik dat ook op het moment dat het lichaam van me af wordt geroofd. Want dan wordt dat andere niet afgeroofd. Mooi, hè? Dat zegt even iets voor jezelf, over jezelf, voor de duidelijkheid. Maar dat zegt ook iets van die mensen hier, onder het altaar, die in alles en onder alles vastgehouden hebben en nu rusten van hun moeite en hun werken volgen hen na. Ja, als je denkt, nou, nee, we komen er straks wel aan. Dan houden we even de gedachten vast en dan hoop ik dat je het zo meteen wel vanuit het vers in kan vullen. Goed. Dus dat is heel belangrijk. En ook belangrijk is dat daar onder het altaar een vervolmaking plaatsvindt. Van die werken die zij gedaan hebben. Nou, een hele goeie om over na te denken. Ja. Datgene wat zij opgebouwd hebben, in die statuur worden zij volmaakt. Ook wij. Dus als je nu iets opbouwt, als je nu niks opbouwt, word je in niks volmaakt. Ja, dat is een goeie, ja. En als je iets klein beetje, dan word je in een klein beetje volmaakt. En als je meer opbouwt met de hulp van de Heer, dan word je in meer volmaakt. En dat gaat door en door en door naar het volle zoonschap. Nu, hopelijk. Verwachten we. Goed, dat is punt 2. Iets gezegd over de mensen die hier in bij het vijfde zegel aan het woord zijn. En iets gezegd ook gelijk even over jezelf. Punt 3. Hun vraag. Hoe lang nog, Heer, staat er letterlijk. Je kan van despotes wel een soort heerser maken. Dat wij verlichte despoten kennen en dat soort dingen. Maar ik geloof niet dat je de Heer daarmee moet vergelijken. En je kan dat woord zelf ook met Heer verklaren. Vertalen, moet ik zeggen. Hoe lang nog, Heer? Deze roep klinkt vanuit mensen die in Christus zijn gestorven. Dat hebben we al, hè? En dan gaat het hier voor mij om puur positieve dingen. Dus niet van, oh, hoe lang moeten we nog? Dat niet. Wat je wel eens hebt onder invloed van weerspannigheid en hysterie. We moeten er nog meer, zoiets, weet je wel. Nou, even goed om dat in de gaten te hebben. Voor je eigen leven, want dan kan je hem doorprikken. Deze mensen zijn puur positief bezig. En ze merken aan het hele gebeuren in de hemel, merken ze het volgende. Er is een kentering in de ontwikkeling op aarde. In de ontwikkeling in de gemeente. Er is een ontwikkeling aan het ontstaan, aan het verder komen, die begint bij de opening van het zesde zegel. En die helemaal zijn beslag gaat krijgen tot in het zevende zegel toe. En wat doen deze zielen? Ja, zij hebben dat in de gaten. Zij merken dat op al vanuit, zeg maar, die eerste vier zegels. Proeven zij aan. En nou gaat er iets gebeuren. En vandaar die vraag. Hoe lang nog, Heer? Vol verwachting. Hoe lang duurt het nog? Totdat we met u die definitieve overwinning, nee, de totale overwinning mogen behalen over duivel en dood. Snap je het een beetje? Dus zij reageren eigenlijk op het allereerste begin van het inzetten van wat de Bijbel noemt de laatste dingen. Nou, deze mensen zijn om het getuigenis van Jezus gedood. Bekend, hè? Ze leven met Jezus mee in de geestelijke wereld. Denk ook wel bekend. En dan stellen zij in die ontwikkeling een vraag aan de Heer. Een vreugdevolle vraag. Bij de opening van het vijfde zegel is er vreugde over het spoedig intreden van de eindfase. Het zesde en het zevende zegel. En die vreugde is in de hemel zichtbaar. En die mag op de aarde, gemeente hier, ook nog meer zichtbaar worden. Deze vreugde is in de hemel nog steeds actueel. En ze zijn erbij betrokken. Bij elke stap vooruit van ons hier op aarde. Ja? Daar zijn ze bij betrokken. Van elke stap die wij als gemeente vooruit doen. En vol verwachting klinkt dan ook, als je dat kan, en dat volg je neem ik aan, als ze dat zien, en nog een stap, en vol verwachting klinkt dan ook, hoe lang nog duurt het, Heer, totdat wij in actie mogen komen, om met u te gaan heersen, en het rijk der duisternis definitief te verslaan. Nou, ik denk, dat is een hele begrijpelijke vraag, voor degene die de eindtijd al een beetje verstaat. En dat doe je inmiddels. Dat is ook een hele actuele vraag. Mensen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van Gods plan met mensen. Mensen die rechtstreeks toeleven naar de voleinding van alle dingen. En ze merken bepaalde dingen op. En ze ervaren daar ook iets bij. En van daaruit klinkt het, Heer, hoe lang nog? Nou, dan kom ik aan punt 4. Want je mag dat in je eigen hemel plaatsen. Dus het is een, je zou punt 4 kunnen zeggen, een actuele vraag voor ons. En dan plaats je het in je eigen hemel. Dezelfde vraag leven dus ook, hoe lang nog? Op dezezelfde manier bij ons, bij mensen die, om het zomaar even uit te drukken, om dat onderscheid zo te maken, op aarde zijn. En dan begrijp je dat je niet in een termverwarring moet komen, hè? Dat je zo meteen, dan zie je weer, en te wreken aan hen die op aarde zijn, want dan denk je, oh, dat zijn wij. Nee, dat zijn we niet. Ja, dat is nou een kwestie van geestelijk verstaan. Anders ga je alleen termen met elkaar vergelijken en beelden, en dan kom je er nooit uit. Maar als je in die werkelijkheid steeds meer proeft, dan begrijp je ook steeds meer, als er een beeld gebruikt wordt, wat dat betekent. En dat zei ik laatst nog, in gesprek met een ander. Ik zei, het verabsoluteren van beelden, dat is absoluut fout. Ja toch? Verabsoluteer de werkelijkheid maar. Ja? En dan kan je de beelden des te makkelijker gebruiken. Nou, dezelfde vraag bij ons die deel hebben, ook aan deze ontwikkeling. en zich er helemaal voor geven. En dan kun je dat bij je afvragen. Of je dat zelf ook kent, voor jezelf. Ken je dat voor jezelf? Vraag dat maar eens aan jezelf. En misschien tweeërlei. Omdat wij nog met die moeite zitten. Omdat wij nog met dat lijden en met die strijd zitten. Denk ik tweeërlei voor ons. En dat is voor ons dus enerzijds het verzuchtende. Hoe lang nog? Ik bedoel niet het zuchtende, maar het verzuchtende. Ja, zucht en steunen daar... Zak die mee in elkaar, dat weet iedereen. Uit eigen ervaring wel eens, ik wel althans. Maar het verzuchtende. Want er is nog moeite. En er is nog strijd. En daarvan rusten wij nog niet. Nee. Maar ook, en dat is het tweede element. Het verwachtingsvolle. En soms denk ik wel eens bij mezelf. Oh, nog lang niet. Voor jezelf of voor als je wat dingen overziet. In de gemeente bijvoorbeeld. En andere momenten denk je, we zijn er toch heel dicht bij. Ja. En dan vind je het mooi. En dat mag ook voor de duidelijkheid. Dus niet, oh, die andere mag je niet denken. Daar zit dat verzuchtende. En tegelijkertijd ervaar je, we zitten op de goede weg. We komen dichterbij. We zetten stappen verder. Mooi is dat, vind ik. En dan is het voor ons dus belangrijk om de tijd te verstaan. Iemand die voortdurend leeft in de gemeenschap met de Heer, die zijn woorden bewaart, om eens een paar dingen te noemen. Je kan van alles bewaren, maar ja, bewaar alleen zijn woorden maar. En door dit evangelie gegrepen is, die kan zijn tijd verstaan. Wie voortdurend leeft in de werkelijkheid van Christus, dat kun je voor jezelf toetsen. Nou, voortdurend, zegt dan iemand. Nou, is eerlijk. Wie voortdurend leeft in de werkelijkheid van Christus, die kan zijn tijd verstaan en die bemerkt ook steeds meer op, er is een positieve ontwikkeling gaan. En daar verheugt hij zich over. En soms vraagt hij dan, Heer, hoe ver zijn we al? Heer, hoe lang duurt het nog? Dat mag best. Vreugdevol. Verwachtingsvol. En dat is natuurlijk heerlijk om dit te beseffen als je een fijne dienst hebt gehad. Als het eerst misschien wat moeilijk ging, maar oké, een fijne dienst was het. En je ervaarde een heerlijke werking van Gods geest. Heerlijk, daar zijn we allemaal voor. Maar weet je wanneer je dit alles ook mag ervaren? Wanneer? Juist, als je de ganse dag, zegt Paulus, gedood wordt. Nou zeg, daar ervaar ik wel iets anders bij. Ja, nou, dat is nou het geheim. Als je de ganse dag gedood wordt. Als je gerekend wordt als slachtschaap. Nou, je weet wat er met slachtschapen gebeurt. Ja, die gaan er. Ja, precies. Dus je wordt gerekend als slachtschaap. Nou, interessante vraag, ga je er dan? Nee, ja. Ze kunnen jou wel als slachtschaap rekenen, denk ik nu net. Precies, maar jij gaat er niet aan. En dat geeft nou die moeite soms. Dat geeft die verdrukking, want er komt wat op je af. Machten der duisternis. Ik kan het niet anders noemen, nee, ik kan het niet anders benoemen. Het is niet de Heer. Ja? Maar het zijn, welke termen je ook wil gebruiken, het is die werking uit het rijk der duisternis. Gepersonifieerd in geesten die jou dwars zitten. Die jou willen slachten. En dan is het heerlijke, dat zegt Paulus ook in Romeinen 8, vers 36. Daar staat dat namelijk. Even kijken. Romeinen 8, vers 36. En je weet welk stukje het is, hè? Wie zal mij scheiden van de liefde van Christus? En dan komen er een aantal dingen. Gelijk geschreven staat, vers 36. Om u en wil worden wij de ganse dag gedood. Wij zijn gerekend als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij
meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog machten, nog heden, nog toekomst, enzovoort, 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 ons zal kunnen scheiden van de liefde van Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. Zie je dat? Dat is een mooie tekst. In je hart, niet op de wand. Ja? In je hart. Zodat hij van daaruit geschreven staat in je verstand. Dat is mooi. Dus te midden van die hele zaak die je aangedaan wordt door je belagers, hou je je getuigenis, het woord des levens, vast. En dan kun je vastmaken: Heer, ik heb mijn leven niet lief. Ik heb alleen u lief. Ja. Dus niet: Heer, ik heb u lief en dan moet u voor mijn leven enzovoort dat even zorgen. Nee, Heer, ik heb mijn leven niet lief, ik heb u lief. Ik blijf mijn aandacht vestigen op dat is gebeurd, alleen op u. Ja? Ondanks alle tegenspraak. En die tegenspraak ken je ook. Op punten waar het nog niet zo leuk loopt. Op punten waar je nog ongerechtigheid verder af moet leggen. Op punten waar je ook nog verder mag herstellen. Daar ken je die tegenspraak. Maar Hebreeën 12 zegt, en ik zou dat willen onderstrepen, ik bied tot bloedens toe weerstand. Ik denk, dat wil ik nog meer met jullie leren. Ja? Dan is de weg die je gaat niet makkelijk. Nee, want dat blijkt anders, hoef je niet tot bloedens toe weerstand te bieden. Hebben jullie een leuk leven? Ja, hartstikke leuk, we bieden tot bloedens toe weerstand. Ja. Als je zo eens bekijkt. Maar als je daar ook het geheim nou nog dieper van verstaat, dan geeft dat zoveel kracht, zoveel zekerheid, zoveel dat niks je meer kan scheiden van Christus en van alles wat hij in petto heeft. Dan kan ik ten alle tijden, en u ten alle tijden, de dingen bedenken die boven zijn. Te midden van alle omstandigheden diezelfde vreugde beleven over al het heerlijke wat over ons en in ons geopenbaard zal worden. Ja? Een korte tijd van lijden, zeg je dan maar. Oh ja, dat wordt ook gezegd. Nog een korte tijd, staat hier dus ook. En daar snap je wel iets van dan. Want die korte tijd, dat is niks anders dan de verdrukking. De grote verdrukking. Goed. Dus deze mensen onder het altaar, om daar weer even bij terug te komen, zijn in de geestelijke wereld voortdurend in vreugde bezig om met Christus te leven naar dat punt wat voor hen is weggelegd. Nou, heel concreet, dan mogen wij dat dus ook doen. Alleen zit daar nog dat verzuchtende. Alleen heb je daar nog die moeite. Lijden, strijd, hou het nou nooit op. Ja, het houdt wel op. Maar op het moment wordt het alleen maar, oh, wat een vervelend, ja, heviger. De Heer zegt het toch zelf. Ja? Ah, niet van die moeilijke dingen, broeder. Ja, dan moet je de grote verdrukking uit de weg gaan en de gemeente op laten nemen voordat die komt. Als je die leringen verstaat. Nou, dat hoeft niet hoor. En dat gebeurt ook niet. Dus wij mogen ook naar dat punt toeleven. Wij mogen vreugde beleven door ons te richten op datgene wat bij Jezus aan de orde is. En dat werkt zo verlichtend. Tenminste voor mij wel. Als er van alles op me afkomt. En van allerlei dingen die er doorheen dreinen. En ze proberen je van allerlei kanten te raken. Nou, dan zeg ik wel eens, hoe lang nog, Heer, in dubbel opzicht. En dat ik me dan verdiep in datgene wat hij voorschotelt, waar we heen gaan. En eigenlijk dat leven wat je hebt met hem. Dan denk ik, nou, we hebben het niet slecht. Ja, toch? En dan ga je dan heerlijk in verder. Dat is vier. Punt vier was dat. Gewoon even praktisch maken dat vijfde zegel in je eigen hemel. Punt vijf. Heb ik bijgezet als het getal vol is. Want, daar gaat hij, bij punt 5, tegen deze mensen hier onder het altaar, wordt gezegd dat ze nog een korte tijd moeten rusten. Nou, tot hoe lang, zeggen we dan altijd. Ja, want als je moet wachten, dan vraag je altijd hoe lang het duurt in Nederland. Totdat het getal vol is van hun mededienstknechten en broeders. Dus hier spreekt men over een gebeurtenis. Een gebeurtenis die tijdens het zevende zegel, bij de zesde bazuin, inderdaad zijn voltooiing vindt. Want dan zullen er, en denk aan het getal wat vol wordt, dan zullen die laatste zonen Gods zich geven om gedood te worden. In Openbaring 11 vers 7. Ja? Die zullen ook gedood worden om hun getuigenis. Zij hebben een volheid bereikt, maar zij maken ook, zeg maar, die hele club, of het getal, of hoe je het wil noemen, maken ze vol. En wat gebeurt er dan? Ja, dan dalen ze af in de dood. Want ze hebben zich overgegeven. Maar de dood kan hen ook niet houden. Die zonen Gods verslaan dan de dood op eigen terrein. En zo maken ze de verheerlijking van de hele gemeente. Onder het altaar. En degene die dan aanwezig zijn op aarde. De verheerlijking van de gehele gemeente mogelijk. Het getal is vol. Als deze inderdaad letterlijk gelijkvormig worden, deze getuigen. De laatste twee getuigen. Gelijkvormig worden aan Jezus dood. Om ook letterlijk met hem te komen tot de opstanding uit de dood. En dat gebeurt dan ook. En ze klimmen op naar de hemel. Als de wederkomst van Christus vervolgens zijn beslag krijgt. En dat kan je allemaal weer vinden. Thuis bij het nalezen. In het mooie schema. Ja toch? Want dan kan je in ieder geval even prikken bij bazuin 6. Laatste gedeelte. Oude stad. En wat gaat er daarna gebeuren? Nou, daar kan je dan ook alvast in verlustigen bij het zevende bezuin. Want dat zijn meer dan een paar woorden wat daar staat. Goed. Punt 6. Nog een korte tijd. Dat wordt gezegd. Het duurt niet lang meer. Wordt gezegd. Nou, waar hangt dat vanaf? Ja, precies. Van de ontwikkeling van ons gemeente hierop aarde. En vind je daarom zo vreemd dat als het gaat om zoons leven, en ik heb het nou over het praktisch maken in eigen leven van je zoons leven, dat daar zo'n hoop tegen is. Dus een hele tijd hadden we het gewoon van, oh, het zoonschap gaat gebeuren, allerlei termen. En als we zeggen, we leven nu in de tijd dat we het praktisch gaan doen, stap voor stap, dan is er een hele hoop op tegen. Allereerst al in heiligen. Die zich nog verder moeten heiligen. Opdat er minder tegen is. Mooi hè? Zeg ik ook voor mezelf. Want anders heb je toch geen werk. Anders heb je ook geen moeite. En als je geen moeite hebt. Dan moet je heel hard alle bellen gaan rammelen. Dan moet je zeggen. Hé, nou is er wat aan de hand. Dit is een valse rust. Ja? Je kan rust en vrede hebben. Maar van binnen. Maar van buiten komt er altijd weer moeite en verdrukking nog op je af. En gelukkig hoef jij daar niet voor. Opzij te gaan. En in te snuiven. Want daar is de Heer bij en daar ben jij bij. Nog een korte tijd. Dan is het weer goed om eens te kijken. Hoe komt dat nou over bij jezelf? Wat gaat er dan in je hart werken? Oh ja, weer iets uit Openbaring wat ik moet leren. Ja, nou houdt er dan maar mee op. Op zo'n manier bedoel ik. Is daar ook iets van... Ja, Heer, dat versta ik. Ja, dat geloof ik. Dat verwacht ik. Dat zie ik, dat proef ik. Door mijn verbondenheid met u. Daarom hier ben ik. Om uw wil te doen. Ik ben bereid om tot die mededienstknechten te behoren. Ja, want daar gaat het hier toch om. Het gaat toch om jezelf ook. Ik ben bereid tot kruis dragen. Heer, ik wil u volgen en ik neem een kruis op me. En ik aanvaard het lijden. En ik blijf de goede strijd strijden. Ja, dit zijn woorden, maar nou doen. Ook voor mezelf. Ook voor uzelf. Ik behoud in alles mijn geloof. Wil je het vastmaken? Zodat er niet als er tig dingen weer op je afkomen, dat je denkt, nou, dat dat geloof afgepeuterd wordt. En zwak wordt in je leven. Laat dat een stevige dijk zijn. Ja? Ik behoud mijn geloof. En je hebt het uitgebreid en uitgebreid. En je hebt er iets aan gedaan aan het onderhoud. En anders ga het doen. Of ga het verder doen. Dan behoud je je geloof in ieder opzicht En dan zeg je, Heer, ik zie het voor me, helemaal. Ja, als je dat nou niet ziet, of niet kan zeggen nog, dan moet je eens gaan zoeken naar dat meerdere. Dan zou ik zeggen, hou eens op met allerlei andere dingen in de wereld die afleiden. Kan me niet schelen wat, al is het nog zo belangrijk voor je. Hou daar dan alsjeblieft eens even mee op en ga even hierop door. Want anders gaat het allemaal langs en over je heen. En hoor je eigenlijk niet bij die mededienstknecht. In die goede lijn, en we zijn bezig om dat te toetsen voor eigen leven. Ik besef mijn mogelijkheden in u. Ja? En je staat voor de spiegel van zijn woord. En ik besef mijn opdracht van u. Mooi toch? Zo in de gemeente leven. Zo met elkaar optrekken. Nou, je snapt het, dat wil ik nog meer met jullie leren. Ik heb het ook over mezelf. Over ons samen. Dat willen we nog meer leren. Leren leven in de verwachting van het zoonschap. Heel praktisch in je wandel van iedere dag. Gaat er nog wat borrelen? Ja? Roep het nog wat op? Allerlei negatieve dingen is heel niet erg. Toch? Stel je voor dat ik denk, oh, want dan moet ik het verdringen. Dan moet ik zeggen, nou, dat was er even niet hoor. Maar als ik daar dat wel onderken, dan kan ik daarin gewoon ook het praktisch toe gaan passen. Heer, help, nog meer van u. Juist in die situatie. En de Heer gebruikt ons dan om zijn doel te verwezenlijken. Met de bereidheid daartoe alles wat we hebben in te zetten. Die heb je dan. Je zegt, Heer, ik zet alles voor u in. U bent mijn grootste vriend, dus u krijgt ook alles van me. Ja? Ja, dan moet je het ook waar maken. En als je dat punt dan niet zou bereiken, waar ik even niet van uitgaat, ga, en sterven. Dus als je dat punt niet zou bereiken, en dus wel zou sterven, dat bedoel ik, dan volgen onze werken ons dus gewoon na. En dan lig je daar ook onder het altaar. Heer, hoe lang nog? En je blijft betrokken bij, want je was er zelf in bezig. Mooi toch? Dat vind ik mooi, want ik denk, nou, daar kan geen dood wat aan afdoen hoor. Aan dit leven. Want dat blijft, dat kunnen ze je niet benemen. Nou, voor ons geldt dat we verder komen. En dat de Heer zelf zal vergoeden, hebben we vorige keer gezegd, de jaren dat de verslinder, de kaalvreter, de knager, de sprinkhaan, dat die alles opvrat. Je kan je er iets bij voorstellen, want soms knaagt er nog iets. Ja? En het is heel goed om dat te onderkennen. En dan zeg ik, nou Heer, dat gaat u ook vergoeden. Ja? Dat gaat u ook op orde brengen. En ik wil er maar een beetje bij helpen. Toch? Ja, want anders wordt het weer vroom passief. Mooi. Dat is 6, nog een korte tijd. En hoe je in die korte tijd bezig bent, heb ik geschilderd bij punt 6. Punt 7, tenslotte, praktisch. Elke stap in uw leven vooruit betekent vreugde in de hemel. Wordt opgemerkt en begroet in de hemel. Ik noem maar even, er is vreugde bij de engelen Gods. Er is vreugde bij, dat zien we hier, het vijfde zegel, bij alle die in Christus zijn, ontslapen en mee optrekken. Nu nog van ons gescheiden, maar later op hetzelfde punt uitkomend. En elke stap vooruit in jouw leven betekent een stap vooruit in de ontwikkeling, in de voortschrijding van Gods plan. Dat maakt het mogelijk om niet alleen het zesde zegel te openen, maar ook het zevende. En alle bezuinen en alle fasen krijgen daarin hun voltooiing. Dat is prachtig. Dat komt allemaal nog hoor. Dat gaan we allemaal nog uitwerken. In ieder opzicht. Put dus maar nieuwe moed en kracht uit wat je vanavond hoort. Hoe lang nog, Heer? En kap alsjeblieft elke fixatie af op het nog niet aanwezige. Op het negatieve wat zich aan jou opdringt. Laat je daar alsjeblieft niet door bezighouden. Want we leven in de eindtijd. En daarom geldt nu zeker voor ons nog een korte tijd. Jezus, hij is komende in de zijnde. Zie je het? Beleef je het? Zet je in om Jezus te laten komen helemaal in jou. En laat je als een levende steen voor zijn tempel gebruiken. Prijs de Heer voor de mogelijkheden die je hebt. Prijs hem er maar voor. Ja? Dat is wat anders dan klagen. Ja, want dan heb je een beetje de... Dan zit er een beetje de verdoezeling in. Daar zit een beetje in van die andere paarden. Om het heel voorzichtig te zeggen. Prijs de Heer voor de mogelijkheden die jij hebt. Voor het leven wat je met hem hebt. En bouw die uit in je leven. Dwars tegen elke verdrukking en vervolging in. Die ruiters op die rode, zwarte en vale paarden. Zij komen zonder meer en nog versterkt terug. En ze hoeven aan jou niets te hebben. Want jij bent van Christus. Prachtig vind ik dat. En dan heb je een heerlijk perspectief. Als je in Openbaring kijkt aan het einde. In hoofdstuk 20. Doe dat maar even met me. Hoofdstuk 20. Vers 4, laten we daar maar beginnen. Je kan thuis al helemaal lezen. Hoofdstuk 20, vers 4. En ik zag tronen en zij zetten zich daarop en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren, daar hebben ze weer, om het getuigenis van Christus en het woord van God. En die nog het beest, nog zijn beeld hadden aangebeden. En die het merkteken niet op hun hoofd en op hun hand ontvangen hadden. Zullen we het volgende keer over hebben. En zij werden wederlevend en heersten als koningen met Christus 1000 jaren. De overige doden werden wederlevend voordat de 1000 jaren voleindigd waren. Dit is de eerste opstanding. Niet wederlevend, sorry, voordat de 1000 jaren voleindigd waren. Dit is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn. En zij zullen met hem als koningen heersen. 1000 jaren. Ja? Dat gaat over u hoor, voor de duidelijkheid, ja? Als je aangehaakt bent en verder aanhaakt, ja? Dan gaat dat er helemaal uitkomen, dwars door alles heen. En dan heb je af en toe, en dat mag best hoor, dat verzuchten er nog tegen. Dat je tegen iets aanloopt, dat er iets in je leven, in je persoonlijke leven, of gewoon in relatie of in omstandigheden, dat je denkt, oh Heer, hoe... Maar laat gelijk dat verwachtingsvolle dat gaan overschrijven. Zodat het verzuchtende steeds korter wordt en het verwachtingsvolle steeds meer aandacht van mij en van jou krijgt. Ik wou het hierbij houden. Dat lijkt me wel goed zo. Amen.